thema dat wij aan deze dienst gekoppeld hebben, u leest het al en u zag het al misschien toen u binnenkwam vanochtend, is te groot voor woorden. Als wij spreken over aanbidding, dan is dit wat in onze gedachten komt. Ik zal straks een psalm met u lezen. Vandaag en volgende week kijken we naar twee psalmen. Ik hoor even iets achter me, sorry. En het thema, zoals gezegd, te groot voor woorden, daaraan moest ik denken toen onze Job van 5 laatst, toen wij samen met z'n tweeën een lied zongen. En hij zong, ik prijs u Heer, aan mij vroeg, wat is dat eigenlijk, prijzen? Dat wij God prijzen. Ik zei, nou, dat is een goede vraag, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Wat willen we daar eigenlijk mee zeggen? Als wij God prijzen, of als wij iets prijzen, iemand prijzen, dan willen wij daarmee uitdrukking geven aan de waarde die de persoon over wie wij spreken, de waarde die de persoon voor ons heeft. Denk maar eens letterlijk aan het feit dat je soms in de schappen iets ziet liggen en daar hangt een prijs aan. En dan weet je, dat is dat aspect waard. Of als je denkt, ik wil iemand prijzen en je spreekt dat uit, ik prijs jou, dan druk je uit, jij hebt voor mij een bepaalde waarde. En vaak wil je, als je uitspreekt, ik prijs jou uitdrukken, je hebt voor mij een waarde die ik niet eens kan uitdrukken. Nou, als wij kijken naar onze Vader in de hemel, en als wij onder de indruk willen komen van wie hij is en zijn grote majesteit, en zo zat ik met Job te praten, en wij zeggen, wij willen u prijzen, Heer, dan drukken wij daarmee eigenlijk uit, Heere God, u bent voor ons te groot voor woorden. U heeft zoveel waarde dat het voor ons niet uit te drukken valt. En waarom is het soms goed om eens even over zo'n woord na te denken? Wat betekent het eigenlijk als wij iets prijzen? Omdat als iets een hoge waarde krijgt, het in de ogen van ons als mensen ook meer begerenswaardig is. Kijk maar eens naar juist de aspecten die vaak in de schappen liggen die duurder zijn. Of misschien de materiale goederen die duurder zijn, de huizen die duurder en groter zijn. En dan kun je als mens daarnaar kijken en de een laat het koud, maar de ander denkt, ik zou willen wat van waarde is. Ik zou willen dat ik daar zou kunnen wonen of ik zou willen dat ik me dat zou kunnen verschaffen. En je zoekt en je kijkt en je ziet eigenlijk in de hele wereld en in de hele schepping dat mensen zoeken naar wat nu werkelijk waarde heeft. En dan kun je hopeloos vergissen om te denken dat waarde ligt in spullen of in woningen of noem het maar op. In alles wat tastbaar is. Maar wij geven uitdrukking aan datgene wat wij het allerbelangrijkste vinden en het allermachtigst en het allermooist als wij zeggen, Heere God, wij willen u aanbidden. U komt alle lof toe en wij prijzen u. Nou, zomaar even een paar gedachtenspinsels die je vanuit een gesprekje met je kleine zoontje kunt hebben. Als je zegt, God, ik wil u prijzen, wat wil ik daarmee zeggen? God, ik dicht u de hoogste waarde toe. Want u bent onbetaalbaar. U bent voor mij te groot voor woorden. Het is mijn overtuiging, als wij als gemeente, maar ook individueel, als kinderen van de Allerhoogste God leren om te aanbidden, om steeds weer in ons leven uit te stappen en te zeggen, God, ik ga wegkijken van mezelf en ik aanbid op dit moment u. En ik wil u prijzen en ik wil u de waarde toedichten die u toekomt, die ik niet eens kan uitdrukken, zo groot als u bent. Dat het op dat moment is dat God zegt, op dat moment kan ik met alle eerbied gesproken ook jou prijzen. En kan ik ook jou tot mij nemen en zeggen, weet je wel wat jij mij waard bent? Weet je wel dat je mij alles waard bent? Dat mijn liefde voor jou zelfs ook niet in woorden is uit te drukken, maar dat het me het allerduurste, het allermeeste, het allerliefste, het allermooiste wat ik had, mijn dierbare eigen zoon gekost heeft. Om die waarde die jij in mijn ogen hebt, om die uit te drukken. Nou, als ik daarover nadenk, dan val ik stil en denk ik, Heer, ik ben het niet waard. Maar hoe is het mogelijk? Heere God, ik wil nog maar één ding in mijn leven. En dat is u aanbidden. Ik wil komen op die plaats waar ik weet, Jacob Volkerts hoeft niet meer, maar het gaat alleen om Vader in de hemel. U bent te groot voor woorden. U bent niet uit te drukken. In woorden zoals ik die in dit leven zou kunnen hebben. Nog één ding voordat ik de psalm met u lees. Aanbidding, het mogen ontdekken wat de echte waarde en de grote majesteit van de Heer is, kost ons een leven lang en zal straks in de eeuwigheid pas ten volle openbaar worden. een predikant waarvan ik u de naam vaker zal noemen, Charles Haddon Spurgeon. Hij drukte het zo uit: als je God wilt prijzen en je wilt iets weten in dit leven van wat zijn grote liefde en genade is, je leert het kennen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En daar begint het. Maar hij zegt, en ik denk dat het een hele mooie uitdrukking is, het is in dit leven vliegend over deze aarde als een zwaluw, die als hij naar die machtige oceaan onder zich kijkt, even naar beneden gaat, het wateroppervlak met zijn vleugeltjes aantipt. En weet, dit is Gods genade. Ik mag genieten van die diepe, onpeilbare liefde en genade die daaronder ligt. En hij zegt, straks als dan Gods dag daar is en wij met hem zullen zijn, of als wij naar hem toekomen, dan gaan wij duiken in die diepte. Dan gaan wij met God zijn. Dan gaan wij hem aanbidden van aangezicht tot aangezicht en zien om wie hij is en hem prijzen zelfs tot in alle eeuwigheid. En daarvan heb ik elke keer als ik hier mag zijn in dit huis om samen met u God te aanbidden, telkens weer die notie in gedachten. Heren, dit is puur genieten. En het is een voorproefje van wat we straks in de eeuwigheid met u zullen hebben. Soms zit ik hier en dan zingen we met elkaar en denk ik, dit hoeft voor mij niet weer te stoppen. En dat mag de eeuwigheid zijn, om zo samen God te aanbidden en thuis te komen bij onze hemelse Vader. Psalm 138 lees ik met u en daar schrijft David het volgende over aanbidding. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. De dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u loven, Heere, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot. Want de Heere is verheven. Toch ziet hij om naar de nederige. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Dat is hoe David uitdrukking geeft in deze psalm, een danklied naar verlossing, staat er in mijn vertaling boven. Dat is hoe David uitdrukking geeft aan zijn aanbidding. David weet in zijn leven dat het zijn roeping is, de diepste basis onder zijn bestaan, om God te aanbidden. En hij legt het omdat hij zoveel eeuwen geleden deze woorden mocht neerschrijven als waarheid onder ons leven, ook vandaag aan mij voor. En hij legt het ook aan jou voor, om samen naar woorden als in Psalm 138 te kijken en te zeggen, Heere God, aanbid ik u ook op deze manier. Bent u degene die ik prijs in mijn leven? Wil jij een leven van aanbidding leiden? Als wij als kinderen van de Heer en als wij als gemeente dat willen, dan kunnen wij een groot contrast maken in deze wereld. Ik denk dat tegenover aanbidden aanklagen staat. Om het maar even kort samen te vatten. Wat is het tegenovergestelde van aanbidden? Dat is dat ik zeg, ik prijs je. En wat is de definitie van aanklagen? Dat is, ik heb iets tegen je. Ik neem je iets kwalijk. We leven in een gebroken schepping en we kunnen zeggen dat het het Westen van vandaag is en misschien is dat ook zo. En we kunnen zeggen dat het het Nederland van vandaag is en misschien is dat ook zo. Maar ik denk zelfs dat het van de afgelopen 6 eeuwen zou ik bijna zeggen, maar dat zijn millennia, hè? 6000 jaar al is dat de wereld gevangen is in aanklaging in plaats van aanbidding. En de wereld wordt afgeleid omdat er veel te klagen is. Want het ontbreekt ons aan alle kanten aan vrede en aan recht en aan soms middelen en aan soms vrijheid, aan vreugde, aan gezondheid. Het kan ons aan van alles ontbreken. En op het moment dat het mij ergens aan ontbreekt, is het aan mij de uitdaging van, hey, hoe ga ik daarmee om? En het is van alle tijden dat mensen op de momenten dat ze tegen de grenzen van een gebroken bestaan, want het is een gebroken bestaan, wij leven in een schepping die onder zonde gevangen is, dat mensen zeggen, waar kan ik de schuld leggen? En wie kan ik aanklagen? En al te gemakkelijk legt een wereld die van God niet wil weten, toch een schuld bij de God die ze niet willen kennen. Zeggen, als hij daar dan is, dan klagen wij hem aan. Of, als ik die God niet wil kennen in mijn leven, dan zoek ik het buiten me. En ik ga klagen en klagen en klagen. De eerste preek die ik mocht spreken op de universiteit waar ik theologie studeerde, ging over een klaaglied. En daarin stond, wat klaagt de mens zolang hij leeft, laat hij klagen over zijn zonde. Ik denk, nou, daar heb je het wel mee gezegd. Wat klaagt de mens? Ook die man die wist al, die dat schreef, Jeremia, de mensen klagen en ze gaan aan zichzelf ten onder. Waarin kunnen wij het verschil maken? Niet door te zeggen dat onze omstandigheden niet dezelfde zijn. Niet door te zeggen dat wij niet ziek kunnen worden. Of dat wij geen strijd kunnen ervaren in ons leven. Of dat wij niet onderuit kunnen gaan door onze eigen zonden en tekortkomingen. We zijn mensen met de mensen. Maar waarin kunnen wij het verschil maken? Door niet langer te klagen, maar door te gaan aanbidden. En David, die houdt ons een spiegel voor. Net zoals bijvoorbeeld Paulus en Silas dat doen. Paulus en Silas, die zijn op hun tweede zendingsreis. God had hen aangewezen. God had Paulus op het hart gelegd. Paulus, ik wil jou gebruiken om de heidenen, de mensen die niet Israëlieten zijn in die dagen, om ze bekend te maken met het feit dat mijn zoon, de Heer Jezus Christus, in Israël geboren, maar ook voor de zonde van hen en van de hele wereld is gestorven. Paulus, ik roep jou om te gaan. En Paulus is gegaan en heeft een zware eerste zendingsreis achter de rug. En hij maakt de balans op en hij zegt, ik teken voor een tweede. En hij gaat en hij komt op een gegeven moment in Filippi. En aan Filippi zal hij ooit een brief, een blijdschapsbrief schrijven. Maar in Filippi moeten we wel weten, daar is het hem niet gemakkelijk afgegaan. Paulus heeft daar de Heer Jezus mogen verkondigen. En vele mensen kwamen tot geloof en ze volgden Paulus. En een van de volgelingen was een mevrouw die nog niet tot geloof was gekomen. Ze was bezeten van een demon. En ze heeft dagenlang achter Paulus aanlopen scanderen. Deze mannen verkondigen de enige waarachtige God. En de weg tot behoud in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Mooi hè? Zelfs demonen kunnen er niet omheen, maar prediken de waarheid. En Paulus is het na 3 dagen zat. Hij heeft de tabak van, hij draait zich om en hij zegt in Jezus naam wegwezen. En hij stuurt de demon uit het leven van deze vrouw en ze wordt bevrijd. En de eigenaren van deze vrouw, de mannen die haar misbruikten om waar te kunnen zeggen, om een medium te zijn, die nemen het Paulus zo ontzettend kwalijk dat ze een volksoproer op de been krijgen. En de stad komt in opstand en Paulus en Silas, ze worden afgebeuld met vele tientallen stokslagen en in de gevangenis gegooid om de volgende dag zich te moeten verantwoorden voor de rechter. Wat doen ze? Ze gaan niet klagen, maar ze gaan zingen. Ze zitten in de bak en ze zitten niet in een luxe cel, ze zitten met hun voeten in het blok aan hun beide armen geketend. Daar zitten ze omdat ze de Heer Jezus willen grootmaken in hun leven. En wat doen ze? Ze gaan lofliederen zingen. Ze gaan psalmen zingen. Ze gaan de Heer aanbidden in hun leven. Want ze weten, zodra wij gaan klagen, zitten we gevangen in dezelfde wereld als waar de hele wereld in gevangen zit. Maar als wij gaan aanbidden, dan zal de Heer ons bevrijden van elk juk. Wie had kunnen verwachten, misschien zelfs Paulus niet, dat op dat moment de Heer hen werkelijk zou bevrijden. Van het blok aan hun been en van de kettingen aan hun handen. De Heer breekt de kettingen stuk en het blok springt open, de deur zwaait open en ze kunnen gaan. Maar wat doen ze? Ze blijven zingen. En de gevangenbewaarder die denkt dat hij zijn leven eraan zal geven omdat hij de gevangenen heeft laten ontsnappen. Hij wil zichzelf van het leven beroven. Maar Paulus roept niet doen, want we zijn er nog. En de beste man met zijn hele familie komt tot geloof. En waarom? Omdat Paulus ervoor kiest om niet te klagen, om niet aan te klagen, maar te aanbidden. Paulus geeft de eer aan zijn vader in de hemel, zelfs voor het blok aan zijn been en de stokslagen die hij heeft gehad en de kettingen die hij aan zijn armen heeft. Paulus aanbidt de Heer. En hij wordt vrij en daardoor komt geloof tot stand in de levens van andere mensen die die vrijheid nog niet kenden. David is een man die is gezalfd door Samuel om koning van Israël te zijn. Maar op het moment dat hij gezalfd wordt en een belofte van God krijgt, jij zult mij dienen. En jij zult mij verheerlijken in jouw leven op de plaats waar ik jou wil hebben. Op dat moment komt daar nog niets van aan de oppervlakte. En zijn broers die gunnen hem het daglicht niet. En hij moet voortdurend knokken, ook daarna tegen Saul die op de troon zit. Een man die niet op God vertrouwt, zoals David dat wel doet. Maar wat leert David in de dagen dat hem naar het leven gestaan wordt te zeggen? 3 dingen. Ik zal u loven. David kiest ervoor om God te loven, om hem te prijzen, om hem de waarde toe te dichten die hem toekomt. Los van het feit dat het leven hem niet komt aanwaaien. En ten tweede, Ik zal psalmen voor u zingen. David kiest ervoor om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar om net als Saulus, als Paulus, te gaan zingen voor de Heer. Ik zal psalmen voor u zingen. Ik zal u groot maken. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis. David weet in zijn leven, deze drie dingen ga ik doen. No matter what. Ik zal u loven. Ik zal psalmen voor u zingen. En ik zal op mijn knieën voor u gaan. Ik zal u de plaats geven die u toekomt. Want ik, David, ben maar een kleine man die door de mens niet gezien wordt. Maar dat hoeft ook niet, want Heere God, ik wil u aanbidden. Ik wil u op de troon van mijn leven hebben. En het is in de omstandigheden geweest van tegenstand, van moeite. En welke omstandigheden kennen wij niet in ons leven? Ook van ziekte en van angsten en van benauwdheid. En van dagen dat we niet weten wat de dag van morgen zal brengen. En wij niet weten hoe moeten we hier doorheen komen. Dat het juist in die dagen is dat de Heere God ons wil vormen. En wil zeggen, wil je de uitdaging aangaan? Om toch te zeggen, ik zal u loven. Ik zal psalmen voor u zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis. Want David heeft een reden. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. God heeft zijn woord gehouden. Dat heeft David ontdekt in zijn leven. Het kwam later dan hij misschien in het begin had verwacht, maar God heeft zijn woord gehouden. Hij is trouw aan wat hij belooft. En Jezus zal komen. En als Jezus jou belooft dat hij jou in jouw leven en in de eeuwigheid ruimschoots zou compenseren voor al het lijden dat ons overkomt, hij zal zijn woord houden. Aanbid hem. En ten tweede zegt David, op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Ik denk dat David dagen kende in zijn leven, dat hij hele concrete gebedspunten had, die hij aan de Heer heeft voorgelegd, maar waarvan de Heer nog tegen hem zei, wacht op mij. Wacht op de Heer, Psalm 27. Wees sterk, uw hart zijn onverzacht. Ja, wacht. Het is nog niet zo ver. En toch zegt David, op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. Want wat heeft God gedaan? U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dat is wat de Heer ons geeft in de dagen dat wij groeien in aanbidding. Dat is de uitdaging die de Heer jou en mij geeft, om dat van Hem te zoeken. Dat wij met alles wat ons niet gemakkelijk afgaat in het leven, naar Hem leren gaan en zeggen, Heere, ik moet vandaag leven uit uw hand. En ik heb vandaag uw kracht nodig. Maar, weet u, ik zal u loven. Ik zal psalmen voor u zingen. Ik zal mij voor u neerbuigen. Want Heere, als u mij zoveel waard vond dat u uw zoon voor mij gegeven hebt, zult u mij met hem niet alles schenken. En ik weet niet anders dan op de momenten dat ik dat doe, dat die kracht en die sterkte mijn hart kan vervullen. Omdat God weer groot gemaakt wordt en omdat de zorgen en de problemen en de angsten die jou in de greep kunnen houden en de pijn en het verdriet en elke ziekte die ons lichaam kan teisteren, dat hoe groot het ook is, God in staat is om het toch weer in een perspectief te plaatsen en te zeggen, laat mij groot zijn, laat mij jouw Heer zijn en laat mij jou verlossen van alles wat jou in de knel houdt. Ook Paulus weet daarvan. Paulus kent in zijn leven een zeer concreet gebed. Hij heeft de Heere een aantal keren gesmeekt zelfs om hem te verlossen. Hij noemt het een doorn in zijn vlees. Aan Korinthe schrijft hij daarover. En die doorn in het vlees, die beschrijft hij als een engel van de Satan die hem slaat. Nou, we weten niet precies wat het geweest is. Het kan zijn dat Paulus te kampen had met een ziekte in zijn lichaam. Sommige wetenschappers geloven dat hij een mankement aan zijn ogen had, omdat hij volgens mij de brief aan de Galaten onder andere onderschrijft, kijk met hoe grote letter, grootlettereditie, ik u eigenhandig schrijf. Paulus is blind geworden op de dag dat de Heer Jezus hem liet zien wie hij was, en misschien heeft hij wel een blijvende indruk van die grote majesteit op zijn netvlies gehad en zegt hij, het is voor mij een doorn in het vlees. Of misschien is het wel geweest de tegenstand van juist mensen die broers en zussen zijn in zijn gemeentes, de gemeentes waar hij heeft mogen dienen. Ook daarover schrijft hij aan Korinthe. Er zijn mensen, er is iemand, die heeft het me hier bijzonder lastig gemaakt. Een man die nooit aan de bediening van Paulus heeft willen toegeven dat het de Heer was die hem kon gebruiken. En die alles wat Paulus wilde opbouwen wel onderuit wilde halen. En die misschien wel een doorn in het vlees van Paulus is geweest. Misschien is het letterlijk een boodschapper, een angel, een engelos, een angelos is het Griekse woord, een engel van de Satan geweest, een boodschapper, die achter Paulus is aangegaan. Zoals die vrouw de waarheid zei, dat er juist iemand anders achter Paulus is aangegaan, om overal waar Paulus was geweest om het evangelie te verkondigen, ook te komen en te kijken, kan ik Paulus in discrediet brengen? Kan ik over Paulus ook roddels verspreiden? En kan ik ervoor zorgen dat mensen aan het evangelie dat hij verkondigt geen waarde zullen hechten? Paulus weet dat hij geslagen wordt door een engel van de Satan. En hij heeft 3 keer gevraagd, zegt hij. 3 keer, precies als de Heer Jezus in Gethsemane. Heere, verlos mij hiervan. Ik heb hier geen behoefte meer aan. God, bevrijd mij. En hij zegt, ik weet waarom het niet is gebeurd. Omdat ik, Paulus, als de Heer mij hiervan bevrijd had, een hoogmoedige man was geworden. Ik was misschien te trots geweest op al die gemeentes die ik mocht dienen en die ik mocht stichten. Ik had misschien wel op dat voetstuk gaan staan om te zeggen, kijk eens wat Paulus allemaal heeft bereikt. En hij zegt, de Heer weet het allemaal en straks zal ik het wel zien, maar voor nu aanvaard ik het als uit zijn hand. En dan schrijft hij, hij heeft tegen mij gezegd, God zelf, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht, die wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Paulus proclameert geen kracht over zijn eigen leven. En hij zegt niet, mijn ziekte en mijn omstandigheden mogen er niet zijn, maar hij zegt juist, ik zal daarin gaan roemen. Want het is in mijn ziekte, in mijn zwakte, in alles wat mijn omstandigheden zouden kunnen zijn, waardoor ik was gaan klagen. Het is juist daarin dat ik wil zeggen, Heer Jezus, al die benauwdheden, al die zorgen, al die pijn, al die moeite, u hebt het voor mij gedragen. En zelfs meer dan dat. En daarom, Heer, ga ik u aanbidden met heel mijn hart. En daarom blijft Paulus vrij van zichzelf en vrij van de gemeente. Dat is wat wij mogen doen. In ons leven tot de overweging komen, Heere, wat mij ook overkomt en waar ik ook sta, ik zal u loven, ik zal psalmen voor u zingen, ik zal mijn knieën voor u buigen en ik geef u de plek die u toekomt. Want er komt een dag, dan zullen ook andere mensen nog op hun knieën gaan. Kijk maar met me. We gaan weer naar psalm 138. Alle koningen van de aarde, ze zullen u loven, Heere. Het zal gaan gebeuren, hetzelfde zullen. Ik zal loven, ik zal psalmen zingen, ik zal knielen. Nou, de koningen, ze zullen het ook doen. Ook zij zullen u loven. En de volgende. Wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben, zij zullen zingen van de wegen van de Heere. Ook zij zullen zingen, want de heerlijkheid van de Heere is groot. Want de Heere is verheven. Er komt een dag, dan kan er geen mens meer omheen. Als Jezus voor ons staat en hij openbaart zichzelf, dan schrijft Paulus ook, elke knie zal zich buigen. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Alleen laat David en laat Paulus mij vandaag zien, doe het maar liever vandaag. Want dan kan er nu al vrede in jouw hart komen en dan zul je dan niet noodgedwongen, zoals vele koningen en dictators en presidenten op hun knieën gedwongen zullen worden, omdat ze de majesteit en de glorie van God zien en er niet langer omheen kunnen, op hun knieën gaan. Maar zullen wij zeggen, Heer Jezus, ik ga nu al op mijn knieën en ik aanbid u. Ik breng u de eer toe die u toekomt en ik prijs u om wie u bent. Dan ben je vrij. Want hij ziet om naar de nederige, maar de hoogmoedige, die kent hij van verre. Als ik zal en als de koningen zullen, dan zal God ook iets. Laatste vers uit Psalm 138. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, die is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. God zal ook iets. Er worden ons 3 beloftes gedaan. Ik zal, de koningen zullen, ze kunnen niet anders. Maar als wij dit nu al doen, dan mogen we weten, de Heere, die zal zijn werk voor mij voltooien. Wanneer het ook komt, wanneer die dag ook daar is, dan zal God aan alle rafeltjes in ons leven toekomen. En zeggen, dat je daartoe moeite had, dat wist jij niet, maar dat heb ik gebruikt om die buurvrouw te bemoedigen. En dat je daar zwaar had in je leven, dat wist jij niet, maar dat heb ik gebruikt om mezelf te verheerlijken en je kinderen te laten zien wat het betekent om te lijden en toch te blijven hopen op het eeuwige en het echte leven. Noem het maar op, ga maar verder. Ik ken al uw noden niet. De Heer kent ze allemaal. En ik wil mezelf en u uitdagen om in onze noden niet de eer aan de boze en niet de eer aan de koningen in ons leven en al die mensen die ons afleiden met hun klagen, om die de eer te geven, maar om zelf te zeggen, Heere God, ik zal nooit weer klagen. Ook niet in uw gemeente, maar ik zal u aanbidden. En waar ik kan, zal ik mijn broers en zussen met raad en daad terzijde staan, om ze te helpen om u te aanbidden. Maar ik zal u aanbidden, ik zal u loven Ik zal uw naam groot maken. Ik zal psalmen voor u zingen. Ik zal mijn knieën buigen. Ik zal u aanbidden. En tot slot nog één woord van Paulus. Zelfde brief, 2 Korinthe, hoofdstuk 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. En de God van alle vertroosting die ons troost in al onze verdrukking. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Paulus geeft ons een extra dimensie. Na het lijden dat ons is overkomen in dit leven en waar wij soms middenin staan, mogen wij, moeten wij, willen wij gehoor geven aan de opdracht die de Heer aan zijn gemeente geeft, telkens weer God gaan aanbidden, zodat Hij ons kan troosten. Want als wij Hem aanbidden en we komen in zijn aanwezigheid, dan laat Hij ons weer zien, oh ja, ik schat jou op waarde. Laat mij jouw troost zijn, laat mij jouw voldoening zijn, laat mij jouw leven zijn. Maar wat gebeurt er op het moment dat wij zo vervuld worden van die troost, dan hoeven wij niet meer uit onszelf te putten, want wij stromen over. De wereld waarover wij met elkaar spreken, is de wereld waar wij middenin staan. Waar wij uit gered zijn. Voor de eeuwigheid waarvan God heeft gezegd, straks staat er een punt achter, maar jij gaat met mij mee naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar ik heb er nog zoveel op het oog. Zoveel mensen die misschien in jammerklachten gevangen zijn en die ketens aan hun handen hebben en een blok om hun voeten, die ik nog wil bevrijden. En wat ze zoeken is troost. En wat ze zoeken is geborgenheid. En dan daag ik je uit, zegt de Heer, om met de troost die ik jou heb gegeven, zelfs overvloedige troost in al je omstandigheden, om daarvan te zeggen, ik hoef het niet voor mezelf te houden, maar ik mag heel concreet uitstappen en kijken naar mijn vrienden om me heen. Naar de mensen die God misschien vandaag wel op mijn pad brengt. Bid je dat wel eens? Heer, breng vandaag iemand op mijn pad. Zodat je kunt zeggen met de Heer, geef dan dat ik mag uitdelen van uw troost. Een bakje troost, dat is wat de wereld nodig heeft. En we hoeven niet onze eigen troost aan te bieden, maar we mogen de troost van Christus uitdelen. Dat is wat Paulus ons laat zien. Hij zegt, wij hebben ontzettend veel meegemaakt, zodat God ons kon troosten en zodat onze troost uiteindelijk alles overstijgend troost voor de wereld mocht worden. Ik ben ervan overtuigd, tot slot, als wij op onze knieën gaan en wij aanbidden de Heer en wij groeien in een leven van aanbidding, dat die troost ook gaat overstromen en dat nog heel veel mensen ook door ons medearbeiders zijn met Jezus Christus. Jezus Christus en het eeuwig leven mogen ontvangen. Dat wilde ik met u delen. Amen. En ik wil met u bidden. Vader in de hemel, ik wil u ontzettend bedanken voor uw alles overvloeiende genade. Uw gunst bewijzen, ze zijn nieuw elke morgen. Dank u wel dat wij nooit hoeven te teren op oud brood of op troost van gisteren, omdat u de levende, de waarachtige, de opgestaande God bent. U, Heere Jezus, brengen wij de eer van ons leven. Dank u wel voor een man als David, een man als Paulus. Dank u wel, Heer, voor de geloofshelden ook, die u aan hen toevertrouwde. Maar ook voor deze geloofshelden op dit moment, in dit gebouw, in deze zaal, die in hun leven hebben ontdekt, Heer Jezus, dat het loven van u, het zingen van psalmen voor uw aangezicht en het op de knieën gaan voor u, voor ons het leven betekent. Omdat u ons dan, Heer Jezus, op de plaats ziet waar u ons kunt zegenen, waar u ons kunt dragen en waar u ons kunt troosten. En ik bid, Heer Jezus, dat wij in onze aanbidding nog verder zullen groeien naar u toe. Heer, dat u het doel van ons bestaan ook zo diep in ons leven verankerd raakt, dat wij als uw kinderen troost mogen uitdelen waar verdriet, angst en benauwdheid heersen. Heer Jezus, dank u wel dat u ons in deze wereld bewaart voor onszelf, dat we in deze wereld ook uw grote genade mogen tonen. Bewaar ons daarin voor onszelf, zegen ons omwille van uw naam en schenk een machtig werk in deze laatste dagen. In Jezus' naam. Amen.